Ik weet niet hoe het u vanmorgen vergaan is, maar ik heb enorm mogen genieten van het woord van God. En als we vanmiddag dat panelgesprek hebben, dan komen daar praktische vragen naar voren. Ik weet niet of er al vragen ingeleverd zijn, maar ik wil echt een ieder oproepen om echt even zijn best daarvoor te doen, want het wordt niet voor niets georganiseerd. Maar er lag toch nog een gedachte op mijn hart van vanmorgen en dat wil ik graag met u delen. Als wij Hebreeën 10 hebben gelezen, die eerste verse, en ik zal straks met u de volgende verse lezen, omdat dat het volgende gedeelte van de bespreking is. En ons de vraag gesteld wordt van hoe maken we dit nu praktisch, dan zien we dat de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen, dan is ons het beeld voorgesteld van het Oude Testament, waarin God een relatie had met zijn volk en hen de wet had gegeven. En het volk moest die wet volbrengen of moest die zich aan die wet houden om tot God te komen. Het was een schaduwbeeld, hebben we vanmorgen gelezen. En zoals Bart ook duidelijk heeft weergegeven, is dat wij niet moeten letten op onze schaduw. Want als wij kijken naar de schaduw, dan wenden we ons af van het licht. Het licht is ons gegeven in de persoon van de Heer Jezus. Wij mogen ons verdiepen in de wet. Wij mogen daarover lezen. Wij mogen de kostbaarheden die erin staan, mogen we daarvan leren. Maar het is allemaal een heenwijzing naar de persoon van de Heer Jezus, dat Hij gestalte krijgt in ons leven. En nu is mijn vraag, hoe wordt dit nu praktisch gemaakt in de samenkomst? Zijn wij samengekomen om ons te scharen rondom de wet? Om de wet te gaan leven uit dankbaarheid voor ons geloof, wat in veel kringen geleerd wordt? Of is onze samenkomst een doel om de persoon van de Heer Jezus groot te maken, Hem te loven, te eren, te prijzen voor hetgeen wat Hij voor ons gedaan heeft? En ik denk dat het zwaartepunt moet liggen op het tweede gedeelte, maar hoe doen we dat nou? Hoe gaan wij, in welke gesteldheid gaan wij naar de samenkomst toe? Ik heb vroeger veel van broeders gehoord dat je door de week je mandje moet vullen. Zo'n prachtige vergaderingsterm. Maar wat betekent dat nu echt? Leven wij ons leven met Christus? Is Hij de enige, is Hij de eerste met wie wij spreken als we 's morgens opstaan? Is Hij de eerste aan wie wij ons programma van de dag voorleggen? Als wij met Hem leven en wij richten ons in ons persoonlijk leven op Hem, dan gaat Hij ons vullen. Dan gaat Hij ons vervullen met de liefde die Hij aan ons geopenbaard heeft. En dan komen we op zondagmorgen niet met lege handen aan. Dan zitten we daar en dan kijken we, althans, ik weet niet in welke setting u samenkomt, maar als ik zit op mijn stoel, dan kijk ik op de tafel en dan zie ik daar de tekenen van brood en wijn staan. Dat de Heer Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Maar als je daar komt en je hebt niks te brengen, wat is dan je leven met Christus geweest in de afgelopen week? Ik verbaas me, en ik ben vrij direct. Ik weet niet of u dat apprecieert, maar het hoort een beetje bij Rotterdam. Maar als daar broeders zitten die in de samenkomst geen deelnemen aan de dienst, die niet een offer brengen door middel van het opgeven van een lied of een gedeelte wat hen aanspreekt in Gods woord, of hun gedachten uitspreken naar de Heer Jezus van wat Hij voor ons betekent. Wat is dan de functie van jou als broeder in de samenkomst? Waarom zit je daar dan? Als een Israëliet voor zijn gezin een offer moest brengen, en hij stond 's morgens op en hij zei tegen zijn vrouw, nou vrouw, vanmorgen ga ik naar de priester, ga ik mijn offer brengen. En hij had zich netjes aangekleed en hij had zich daarop voorbereid en hij ging naar de tabernakel toe. En hij komt bij de poort, zonder een dier aan een touwtje meegenomen te hebben, is die voor niks geweest. Dan mocht hij weer terug. God had duidelijk gezegd, je moet een lam ten brandoffer meenemen. Als we lezen in Genesis dat Isaac en Jacob onderweg gaan. En Isaac zegt tegen zijn vader, vader, we hebben hier het hout, we hebben het vuur en we hebben het mes, maar waar is het lam ten brandoffer? Dan zegt zijn vader, God zal ons een lam ten brandoffer voorzien. God wil het u echt wel geven hoor in die week. Hij wil de volledige aandacht op zijn zoon de Heer Jezus vestigen. Hij zegt, zie het lam van God wat de zonde der wereld wegneemt. Zie hem in wie ik mijn welbehagen gehad heb. Gaan wij voorbereid naar een samenkomst toe? Kunnen wij God echt wat brengen? En hoe kunnen we onze vader meer blij maken dan met dat geschenk, het kostbaarste wat hij ons gegeven heeft? En dan hoeven we niet meer te kijken naar de schaduw, maar dan hoeven we alleen maar op te zien naar hij die het licht van de wereld is. Is het de bedoeling dat ik verder lees? Dat zou kunnen, anders wil ik wel voorlezen, maar dan ga ik wel zitten en dan laat ik het voorlezen over aan iemand anders. Of vanaf vers 12. We gaan voor lezen Hebreeën 10 vanaf vers 12. Tot en met Hans 25. Hebreeën 10 vanaf vers 12. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij die geheiligd geworden tot eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond dat ik met hen na deze dagen sluiten zal, zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun hart geven en die in hun verstand schrijven. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote hoge priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.
Toch is het denk ik goed om dat tussenliggende vers, en dat wordt twee keer genoemd in vers 6 of 7 en in vers 9, daar zou ik graag de aandacht willen vestigen op drie woordjes. Klinken hetzelfde. Zie, ik kom. Zie, ik kom. En als het woord van God zegt van zie, dan is er ook werkelijk iets te zien. Ik kom. En dan vinden we de Heer Jezus dat Hij gekomen is. Om uw wil te doen. Zie, ik kom. Ik heb het al gezegd voor die tijd, of aan het begin, dat de Heer Jezus kwam. Wat betekende dat voor hem? God werd mens. Snapt u het? Ik niet. Maar de Heer vraagt ons niet om het te snappen, maar om ons daarvoor neer te buigen. Want het is zo. De mens, God werd mens. En ik denk dat dat een heel belangrijk, dat was nodig. Anders kon ook dat offer op Golgotha niet plaatsvinden. Ik zeg het maar met een beperkte woorden, schat. Het is te groot voor je hart dat God mens werd. Moet u zich voorstellen, zeg het maar heel simpel, dat je één zoon hebt. En die zoon, die stuur je naar een plek waar die vermoord wordt. Zeg maar gewoon platweg. En die zoon die zegt, wetend alles wat over hem komen zou, zie, ik kom. En die tekst, dat is een aanhaling uit Psalm 40. En als u in vers 7 kijkt, Psalm 40, wel bekend denk ik, maar laten we hem toch maar lezen. Psalm 40, vers 7, daar vinden we: in slachtoffer en spijsoffer hebt gij geen behagen. Gij hebt mij geopende oren gegeven. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet gevraagd. Toen zeide hij, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. En dan moet je je voorstellen, ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Daar ziet de Heer Jezus. In Hebreeën 10 hebben we gelezen, gij hebt mij een lichaam toebereid, zijn menswording. Hier, gij hebt mij geopende oren gegeven. Ik weet dat daar verschillende vertalingen zijn. De een zegt, gij hebt mij de oren doorboord. Ik ken geen Hebreeuws, dus ik blijf eraf. Dat is een verwijzing naar de Hebreeuwse slaaf die niet bij zijn meester weg wilde gaan. Maar één ding, daar kunnen we het wel eens over zijn. De toewijding van de Heer Jezus aan de wil van zijn God. De gehoorzaamheid van de Heer Jezus aan de wil van zijn God. En dan hebben wij in de Bijbel voorbeelden in het woord van de Heer Jezus. In die hof van Gethsemane, ik vind het altijd een indrukwekkend beeld. Zie je dat voor je in het Lucas evangelie. Waar de Heer Jezus gesterkt wordt door een engel uit de hemel. Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat een Heer. Zie, ik kom. Hij kwam in volledige gehoorzaamheid. Volkomen toewijding. En deed datgene wat onder de wet niet mogelijk was. Maar volledig datgene wat God van hem vroeg.
Ik wil graag wijzen op drie dingen. We hebben het al even gehad over de wil van God. Daar hebben we over gelezen in vers 10. Door die wil zijn wij geheiligd. En vervolgens hebben we het gehad over het lichaam van Jezus Christus. Dus de wil van God. En ik denk dat je dan mag zeggen God de Vader. En het lichaam van Jezus Christus. Gij hebt of u hebt mij een lichaam toebereid. We zijn niet gered doordat er een geest kwam. Maar we zijn gered doordat God mens werd. En in het denken van de wereld toen was het absurd dat goden mensen werden. Maar onze God is mens geworden. En als het gaat om het feit dat we mogen aanbidden, dan is het mooi om te bedenken, hoewel dat een geestelijke zaak is, dat we dat niet doen als geesten, maar dat we dat doen als mensen. Naar geest, ziel en lichaam. Gij hebt mij een lichaam toebereid. Wij zijn wezens met een lichaam. Dat betekent dat we onze mond gebruiken, dat we ons gehele lichaam gebruiken, onze knieën gebruiken, als we God danken of aanbidden, dat we onze handen gebruiken. In het Oude Testament wordt meerdere keren gesproken over het opheffen van handen, en ook in het Nieuwe Testament overigens. We zijn geen geesten die aanbidden, maar mensen naar vlees, ziel en lichaam. De wil van God, u hebt mij een lichaam toebereid. En dan het derde wat ik wil benadrukken is het getuigenis van de Heilige Geest, vers 15. Dus we hebben het gehad over God de Vader, over de overgave van de Heer Jezus Christus, waarachtig mens, lichamelijk, en over het getuigenis aan ons van de Heilige Geest. Er is een getuigenis in ons, dat is in Romeinen 6, dacht ik, vers 16. De Geest getuigt met onze geest. Romeinen 8, ja, klopt. Dat wij kinderen van God zijn, dat is een inwendig getuigenis. Dat is geweldig. Dat is hetzelfde als die blindgeborene zei van, ja, nu kunnen we nog wat. Maar ik was blind en ik kan nu zien. God heeft dat in mij gewerkt. En zo is het ook met dat inwendige getuigenis, dat heb je. En tegelijkertijd is er ook een getuigenis aan ons van de Bijbel, van het woord van God. En dat is wat we lezen in vers 15. En ook de Heilige Geest getuigt het ons, want nadat hij gezegd heeft, en dan komt er een citaat uit het boek Jeremia. Dus de drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zijn nodig om ons tot inkeer te brengen, tot bekering te brengen, tot zekerheid te brengen, maar ook om ons in te leiden, in te wijden of te naderen tot God in het heiligdom. Dat kunnen we niet in eigen kracht. En ook Gods geest wil ons daarbij helpen. Ik heb het ooit eens zo gehoord, en elke vergelijking gaat mank, dus neemt u hem niet kwalijk dat ik die vergelijking gebruik. Iemand heeft ooit gezegd, ja, de vader kun je vergelijken met het huis, de zoon met de deur en de Heilige Geest met de sleutel. Je komt het huis niet binnen zonder de sleutel, maar ook niet binnen zonder dat je door de deur gaat. En natuurlijk, de vergelijking gaat mank, want binnen de Godheid is geen concurrentie. Ze zijn aan elkaar gelijk. Maar het heeft me wel geholpen om in de aanbidding te realiseren dat Gods Geest ons daarbij wil helpen, ons daarin wil leiden. Ja, dan is het belangrijk dat je natuurlijk ook openstaat voor zijn werking in je hart, in je leven. We hadden laatst een samenkomst waarin een broeder opstond en het volgende zei, en hij wilde iets duidelijk maken over wat Gods Geest moet werken. Hij zegt, als je een ballon pakt en je blaast hem op met de mond en je gooit hem in de lucht, dan zakt hij zo naar beneden. En dat is als we de dingen doen in eigen kracht. Je probeert iets te doen en ja, het lukt niet. Maar zegt hij, als je er helium in stopt, en zegt, er zit ook een beetje het woord hemel in, zei hij toen, helium. Hij zegt, dan gaat de ballon omhoog. Dat gaat vanzelf. En zo weten we van samenkomsten die, je voelt als het ware, het moet van ons allemaal komen, maar er komt eigenlijk niks. Het is waar wat er gezegd wordt. Alles is waar. Maar de bloesem ontbreekt. Het is niet, ja, we voelen allemaal aan, de meeste tenminste, van het was waar, maar het heeft ons niet echt in de aanwezigheid van God gebracht. Maar als die helium, om het even zo te zeggen, in ons is en werkt, ja, dan brengt het ons in de aanwezigheid van God. En dus de drie ene God, de wil van God, het lichaam van Jezus Christus, Hij is waarachtig mens geworden. De bedienaar van het heiligdom, Hebreeën 8, is de mens Christus Jezus. Degene die ons voorgaat, Hebreeën 2, dacht ik, staat dat, is de Heer Jezus Christus. Hij is in ons midden die de lofzang aanheft. De mens Christus Jezus. Hij is waarachtig mens. Hij is niet opgehouden mens te zijn. En hij zit daar aan Gods rechterhand. En hij gebruikt ons mensen, naar geest, ziel en lichaam, om de Vader te aanbidden. Oh ja, nog dit. Ik heb dus een boekje neergelegd. Dat is een boekje uit de Emmaus-cursus, de brief aan de Hebreeën. We hadden er wat over. Die zijn gratis, dus ga er naartoe dadelijk. Mooi boekje.
Ik schroom een beetje, want ik wil iets over gaan zeggen over de Heer Jezus. En dan is het altijd moeilijk om dat goed te vertellen. Zeker voor mij. Maar toen ik gisteren zo bezig was met de voorbereiding, toen viel me iets op. Er staat in vers 12, maar hij. En dat geeft eigenlijk de scheiding aan van alles wat daarvoor is geweest. In Hebreeën vinden we dat er van allerlei dingen afscheid wordt genomen. Niet engelen neemt hij aan. Mozes voldoet niet. Het verbond voldoet niet. De wet voldoet niet. Ik geloof dat er zeven zijn en dit is de zevende. Het offer voldoet niet. Maar dan vinden we maar hij. Maar hij. En als het ware, ja, de volheid van deze brief, waar naartoe gewezen wordt, is maar hij. Hij is de enige die voldoet voor God. En dan wil ik een paar punten aantippen die we vanmorgen misschien ook al gehad hebben. Maar dus even benadrukken. Hij zegt bij zijn komen in de wereld. En wat zegt hij dan bij zijn komen in de wereld? Slachtoffer en offeranden hebt u niet gewild. Hij was degene die begreep wat God wilde. Dit zegt hij bij zijn komen in de wereld, direct al. Mens, lichaam. Hij was zoals wij. En bij zijn komen in de wereld, niet in de oneindigheid van de eeuwigheid. Nee, bij zijn komen in de wereld zegt hij direct, als hij daar is, wat de wil van God is. Wat God niet wil. Zie, ik kom. Want ik begrijp wat u wilt. Ik begrijp wat u vraagt van de mens. We hebben vanmorgen gedacht over feestvieren. Dat God wilde dat het volk uit Egypte ging om feest te vieren. Hij is degene, maar hij is degene die dat feest kan beginnen. En hij wacht nu. Totdat alles wat tegen hem is, aan hem onderworpen is. En wij wachten, wij verwachten, totdat hij komt, staat er voor ons. Totdat hij komt, mogen we hem dienen. Totdat hij komt, mogen wij aan hem denken in brood en beker. Totdat hij komt, mogen we leven uit hem. Vanmorgen in de auto luisterden we even naar John Piper. Niet dat ik hem wil promoten, maar hij zei, in Gods ogen zijn wij perfect gemaakt. Door hem. Door hem zijn wij geheiligd. Door hem hebben wij een plaats in hemzelf gekregen. Door hem zijn wij voor God geplaatst. Hebben we de mogelijkheid gekregen om tot God te naderen. En hier staat, maar hij. We mogen aan hem denken. Als degene die de plaats inneemt van de rusteloosheid van alle offers. Het dagelijks morgens beginnen en het 's avonds eindigen met het denken aan het offer. Aan de onvolkomenheden die er waren. Aan de onmogelijkheid van de mens om gereinigd te worden. Het steeds maar weer herhalen van dat wat God, ja, voorstelde. Met vooruitzicht op hem. Met vooruitzicht op hem die ons gegeven is. Hoe waardevol is dit voor ons? Deze persoon, laten we aan hem denken. Hij heeft het gedaan. En hier mogen we zien, nadat hij één slachtoffer, één voor de zonden geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten. Er staat niets meer te doen. De priesters waren altijd staande, hebben we aan gedacht vanmorgen. Maar hem is gegeten te gaan zitten. God zegt, zet u aan mijn rechterhand. Maar we zien hier een persoon, hij gaat zitten. Het is hij zelf die gaat zitten. En wie is die persoon die gaat zitten? Is een God die mens is geworden. God en mens in één persoon is gaan zitten aan de rechterhand van God. Nooit vertoond. En we zijn verbonden met hem. Wat een Heer. Wat een werk. Wat een genade. Dat wij zo mogen aan hem denken. Maar hij heeft alles dus gedaan. Hij heeft het gedaan. Laten we hem prijzen en danken.
Zingen we lied 209, het eerste en het tweede vers.
...209 vers 1 en 2. Staande.
Zijn eigen niveau. Het doel van de komst van Christus is om de wil van God te doen. En de wil van God in Hebreeënbrief staat in verbinding met ons komen tot hem, om hem tot hem te naderen. vers 1 zegt dat hen die naderen. Daar gaat het om. Maar om de gedachte van God duidelijk te maken, gebruikt de schrijver van de Hebreeënbrief, geïnspireerd door de Heilige Geest, het Oude Testament en met name de grote verzoendag. Er zijn veel feesten in het Oude Testament. Wij zouden zeggen Pascha, dat is heel belangrijk. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk als beeld voor Christus in Korinther 5. Maar in de Hebreeënbrief wordt niet het Pascha gebruikt, maar de grote verzoendag. Pascha heeft te maken met verlossing uit Egypte. Voor ons dan verlossing uit de macht van zonde. Maar de grote verzoendag is ons komen tot God. Pascha is ons behoefte. Wij hebben behoefte om verlost te worden. Grote verzoendag, de behoefte van het hart van God. Dan kijken we van de andere kant. En daarom is dat ook zo moeilijk. En daarom gebruikte God ook beeldmateriaal uit het Oude Testament. En de moeilijkheid van de brief van de Hebreeën is, de meeste mensen als ze de Hebreeënbrief lezen, dan zit je toch een beetje met de oren te klapperen van, ja, er zijn zoveel dingen die je niet thuis kan brengen. Ik kan dat een beetje vergelijken als ik u een medisch tijdschrift voorleg. En om dat te lezen, dan denk je, nee, dat lees niet lekker. Want een heleboel uitdrukkingen, een heleboel termen, dat vat je niet. Geef je dan aan een arts. Die heeft er 7 jaar voor gestudeerd. Die leest dat als een verhaal en die begrijpt waar het om gaat. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat wil zeggen, als je het Nieuwe Testament leest, gebruik de Heilige Geest de taal van het Oude Testament. Kent u het Oude Testament niet, dan hebt u een probleem. En zo is het ook met de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief is een uiteenzetting van Leviticus 16, van de grote verzoendag. Voor de Jood is de grote verzoendag de meest heilige dag van het jaar. Niet dat Pascha of andere feesten, grote verzoendag. Dat is de dag dat iedereen vrij heeft. Niet alleen de gewone Israëliet, maar ook de Levieten hebben vrij. En de priesters hebben ook vrij. Wie moet dan alles doen? Een man, de hoge priester. Hij doet alles helemaal alleen. En dat maakt ook duidelijk dat dat een heenwijzing is naar die ene persoon, de enige die dat voor ons, dat is de vervulling van de grote verzoendag, zou kunnen doen. Hij die kan zorgen dat wij tot hem kunnen naderen. En dan gebruikt in Hebreeën 10 vers 5, worden uitdrukkingen gebruikt die afkomstig zijn van de grote verzoendag van het Oude Testament. Daarom zegt hij bij zijn komen. Daar wordt een uitdrukking gebruikt, en dat vers 7 en vers 10, zie ik kom, die een titel is, een van de titels van de Christus. Een van de titels van Christus uit Psalm 118 vers 26 is Baruch Haba, gezegend hij die komt. Als een Jood praat over Messias, dan praten ze over hij die komt. Dat is Psalm 118. En dat is hier ook. Hij die komt. Maar voor ons is dat hij die gekomen is. Maar waarvoor komt hij? En Psalm 40 legt uit waarom hij gekomen is. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. U hebt mij een lichaam toebereid. En in het Hebreeuws is dat ook, ik heb oren toebereid. Dat maakt duidelijk dat het lichaam wat de Heer gekregen heeft, is in gehoorzaamheid aan God. God wil iets, ik kom om uw wil te doen, en daarom heeft hij een lichaam toebereid gekregen. En dat is een heel belangrijk punt. Ik wil dat even onderstrepen, omdat dat brengt bij de kern van het christelijk geloof. De kern van het christelijk geloof is dat God mens is geworden, en die vraag is waarom mens geworden? Antwoord: om te kunnen sterven. God kan niet sterven. En daarom moet hij mens worden om te kunnen sterven. En daarom heeft God hem een lichaam toebereid. En ik denk dat dat goed is om dat te onderstrepen. De Joden ontkennen dit feit en de moslims ontkennen dit feit ook. Dus van de drie monotheïstische godsdiensten, als ik zo zeggen mag, is het heel belangrijk dat het een hemelsbreed verschil is tussen christelijk geloof, bijbels-christelijk geloof, ik praat niet over de moderne theologie, en de andere godsdiensten. Want de kern van het christelijk geloof is dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Hij is mens geworden om te kunnen sterven. En bij zijn komst, bij zijn begin van zijn dienst, wordt hij ook aangekondigd door Johannes de Doper. Niet van, zie je de koning komt, of zie je, of wat dan ook. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het lam van God betekent, hij is gekomen om te sterven. Kijk, wij zijn niet gekomen om te sterven. We zijn in deze wereld niet om te sterven. Dat is niet ons doel. Maar dat de Heer Jezus gekomen is naar deze wereld, heeft één doel. Hij is de Zoon van Abraham. Hij is gekomen om te sterven. En zijn sterven kennen enkele aspecten. In vers 5, slachtoffer en offerander heb je niet gewild. Brandoffers en zondoffers heb je niet gewild. En kijk je naar Leviticus 1 tot met 5 om dat uit te leggen. Het tweede gedeelte, brandoffers en zondoffers, spreken van zoenoffers, verzoening. Dat vind je ook bij de grote verzoendag. Het is de verzoening. En twee aspecten. Mijn zondige daden moeten weggedaan worden. Maar bloed van stieren en bokken kunnen geen zonde wegnemen. Dan denk je aan als je Leviticus 16 leest, aan het bok voor Azazel, een weggaande bok. En die bok die neemt de zonde van het volk weg naar een ver land om nooit meer terug te keren. Maar dat is niet echt, want die bokken kunnen geen echt zonde wegnemen. Maar de Heer Jezus heeft onze zonden weggenomen. Maar niet alleen onze zonden, maar ook mijn persoon heeft hij verzoend. En dat is het brandoffer. Als Christus mij ziet, dan ziet hij niet een ex-zondaar. Want wij zeggen, nou ja, eenmaal een dief, altijd een dief. Je hebt je schuld betaald, maar je hebt een dief begaan. Een diefstal begaan. Maar wij zijn geen zondaren meer. In Christus zijn wij een nieuwe schepping. God ziet mij in Christus aan. Ik ben aangenaam geworden in de geliefde. Als God mij ziet, ik hoef niet bang te zijn, nou, ik ben te slecht om te komen, want God ziet de Heer Jezus aan. En dat is, broeders en zusters, verzoening. Verzoening is, mijn daden zijn weg, maar mijn persoon is, ik ben nu in Christus. Dat is verzoening. Dat is een geweldig iets en dat geeft een volmaakt geweten. Volmaakt geweten betekent niet dat ik nooit meer iets verkeerd doe. Maar volmaakt geweten betekent tegenover een heilig en rechtvaardig God weet ik dat zonden die ik gedaan heb, die ik doe en die ik nog zal doen, zijn vergeven. Betekent niet dat gelovigen tussen twee haakjes goedkoop zondig, want dan zondig je niet tegenover een heilig en rechtvaardig God, maar tegenover God de Vader. Dat is een heel ernstige zaak, maar dat is een heel ander onderwerp. Maar volmaakt geweten betekent dat ik mag weten, ik mag komen, ook tijdens de eredienst, met vrijmoedigheid, omdat, dat is mijn positie, ik weet, mijn zonden zijn vergeven, ik ben een kind van God. Dat ik in de praktijk nog verkeerde dingen weg moet doen, dat is ook waar, maar daar gaat dat hier niet om. Dat is de verzoening. Ten tweede, omgekeerd, het is het eerste in vers 5, slachtoffer en offerander, dat spreekt over vredeoffer, derde offer van die vijf offers in Leviticus, en spijsoffer, dat zijn allebei maaloffers. Vredeoffer, dat is de basis van het avondmaal. Daarom wordt het genoemd de tafel van de Heer. Dat is een offer waarbij iedereen een portie krijgt. In Leviticus 3 lees je, God krijgt het vet van het vredeoffer. De priesters krijgen de borst en rechterschenkel van het vredeoffer. En de offeraars die krijgen ook een deel. Dat betekent, we zijn allemaal aan tafel. En aan tafel, vredeoffer, spreekt van gemeenschap. Het is een gemeenschap van Christus bloed, gemeenschap van Christus lichaam. Het is een feest. Een feest waarbij we niet hoeven te wachten tot straks in de hemel. We mogen nu al dat feest met elkaar vieren. En dat is een gedachte die we mogen vasthouden. Ik verwonder me soms in het verleden van Openbaring 3 vers 20. Zie ik staan de deur en de klop, zegt de Heer Jezus tegen Laodicea. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen. Dat begrijp ik. En dan komt het laatste gedeelte. En met hem maaltijd hebben en hij met mij maaltijd hebben. Wat is dat dan? Maar dat is het feest van gemeenschap. Het doel van verlossing is dat wij gemeenschap met God kunnen hebben. Dat wil zeggen, als wij als gelovigen, verloste zondaren, niet de christelijke eredienst kennen en komen tot hem, dan missen wij het doel. En dat is zonde. Zonde, Romeinen 3 vers 23, ieder heeft gezondigd en derven of missen de heerlijkheid van God. We zijn geschapen om God te verheerlijken. Als we dat niet doen, dan is dat zonde. En hier mag ik het zo toepassen. De Heer heeft ons verlost om de wil van God te doen. En de wil van God is dat wij tot God zouden naderen. 1 Petrus 3 vers 18. Om ons tot God te brengen. Tot God naderen, christelijke eredienst, is niet maar een optie voor supergeestelijke gelovigen. Tot God naderen is de wens van de Vader. De Vader zoekt aanbidders die hem willen aanbidden in geest en waarheid. En in die zin, we komen met de grote verzoendag bij de kern van het Joodse geloof. Met de Hebreeënbrief komen we bij de kern van het christelijke geloof. God wil dat ieder van ons hier aanbidders worden. En de Vader zoekt ze met vergrootglas kijken bij ieder van ons. Is hier een hart dat door de liefde van Christus is geraakt, die uit wederliefde terug wilde komen tot de Heer om God groot te maken. Die één genezen bij laatste, te midden van de 10, niet allen zijn teruggekeerd. Die één zoekt God.
Wat wij hier zien is de grote feit die de Heer ons duidelijk wil maken, dat wij aan die weg in het heiligdom niks bij te dragen hebben. Die heeft God voorbereid. Dat is de wil van God geweest in de eeuwigheid, dat wij bij hem mogen zijn. Daar is het werk van de Heer Jezus die het volbracht had. Hij alleen, niemand anders. En het getuigenis van de Heilige Geest uit de hemel, die gekomen is uit de hemel om van zijn heerlijkheid te spreken. Dat is het feit dat wij moeten leren. Het gaat nog niet om de vraag of wij aanbidders worden of zo. Het gaat erom dat wij een bevrijd geweten hebben. Een geweten wat vrijmoedigheid heeft. Ik denk dat wij dat alle weten. Als jonge gelovig heb ik vaak belast daar gezeten aan de tafel van de Heer met zonden, die ik wel beleden had, maar ik wist het niet. Ik was niet bevrijd daarvan. Ik kende mijn positie niet als aangenaam gemaakt in de geliefde. En daarom gaat God dat hier zo diep benaderen, dat we begrijpen dat die oude dingen dat niet konden doen. Alles wat mensen konden doen, konden niks veranderen aan mensen. Konden nog niks aan God veranderen. God blief een oordeelende heilige God die met zondigs niets te doen kan hebben. En daarom gaat hij hier voorstellen wat God in de eeuwigheid besloten heeft. En de Jezus is gekomen om de wil van God te doen. God heeft hem een lichaam bereid. Dat heilige dat geboren werd, dat door de Heilige Geest verwekt werd, werd Zoon Gods genoemd. Het heilige. Hij kwam op aarde. Hij kwam, en hier is verbazend, dat nu als opmerking, hier staat niet, ik heb lust om uw wil te doen. Waarom staat dat hier niet? In Psalm 40 hebben wij het brandoffer, waar de Heer vrijwillig zich heeft opgeofferd. Maar hier gaat het om het hoofdprobleem, het zondeoffer, op de grote verzoeningsdag. En de Heer had geen lust tot zonde gemaakt te worden. En dat betekent, wat betekent dat, de wil van God? De Heer was op de hoogte van de wil van God. Want hij was zelf God. Hij heeft die besluit meegemaakt. Hij wist hoe heilig God is. Hij kende de raadsbesluiten van God. Hij wist om de gerechtigheid van God. En zo kwam hij op deze aarde. Hij liet zich een oor bereiden. Dat betekent dat hij gehoorzaam werd. Dat hij niets deed buiten dat de Vader het hem zei. In tegenstelling tot die eerste Adam vinden wij hier nu een volmaakte mens. Die daar gaat over deze aarde in volmaakte gehoorzaamheid. De wil van de Vader doende. En die dan aan het kruis van Golgotha dat alles heeft meegemaakt. Hoe God over zonde denkt. Hoe heeft hij daar de heiligheid en gerechtigheid van God volmaakt bevredigd? Psalm 22, hij werd van God verlaten. Hij moet roepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar als God hem verlaat, hij verlaat God niet. Welk een heiland is dat? Hij heeft zich gebuigd onder het oordeel. Hij buigde zijn hoofd. En overgaf de geest. Hij stierf voor jou en mij. We lezen dat in vers. Maar hij, nadat hij één slachtoffer voor de zonden geofferd heeft. Hij is hier de priester, de hoge priester Aaron, die in zijn linnenkleren op de grote verzoensdag het offer brengt. Maar tegelijk is hij ook het offer, die daar sterft om Gods wil volmaakt te volbrengen. Dat Gods wil nu vrij kan geopenbaard worden. Dat God nu aan het licht komt, dat er nu een toegang is in de tegenwoordigheid van God. En waardoor weten wij dat? Hier wordt 4 keer in de Hebreeënbrief of 5 keer over gesproken dat de Heer gaat zitten aan de rechterhand van God. Daar zit nu aan de rechterhand van God een mens in de heerlijkheid. Het staat hier niet aan de rechterhand van de Vader. De Vader heeft altijd in de Bijbel te doen met betrekkingen, met relaties in genade tot ons. Maar als het gaat om de titel God, dan gaat het om de heiligheid, om de gerechtigheid van God. En daar aan de rechterhand, daar zit de Heer Jezus. In die heilige tegenwoordigheid van God, die geen zonde zien kan. En dat betekent voor jou en mij, ik ben net zo vrij naar binnen te gaan zoals hij daar zit. Want hij werd voor mij tot zonde gemaakt. Zoals op Psalm 40 gezegd, dat hij dat zelf beleidt alsof het zijn eigen zonde is. En als hij daar nu zit, dan mag ik binnen gaan. Is dat niet de vreugd van onze harten? Daar aan de rechterhand, daar zit hij nu. Verheerlijkt van God. God heeft hem deze ereplaats gegeven. 4 keer wordt het in Hebreeën genoemd en daarmee wil ik eindigen. Hoofdstuk 1 hebben wij op grond van zijn persoonlijke heerlijkheid. Heeft hij zich gezeten aan de rechterhand. Hoofdstuk 7, 8. We hebben een hoge priester. Dat werk wat hij nu doet aan de rechterhand van de troon. En hier hebben wij kracht van zijn werk, van zijn bloed. De waarde van dat bloed werd van God zo waardeerd, dat God hem na de kortste tijd van 3 dagen, de kortste tijd die mogelijk is, dat het 3 dagen werd, heeft opgewekt. God heeft niet langer gewacht om hem op te wekken. En dan na 40 dagen heeft de hemel hem vergoed als priester naar de orde van Melchizedek. De kracht van zijn gloed, dat spreekt daar voor altijd, voor eeuwigheid. In hoofdstuk 13 zien wij nog in hoofdstuk 12 nog een keer zetende aan de troon. Aan het eind van onze loopbaan zal hij ons ontmoeten. Laten wij naderen met vrijmoedigheid.